Goedemorgen. Ja, oh, goed zo. Ja, jullie luisteren. Even checken of jullie luisteren. Dit is even wennen om weer hier te staan met een preek, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is eigenlijk, in eerste instantie is het een preek voor mezelf, zoals al vaak. En ik hoop dat het ook iets, dat het ook voor jullie is. Het gaat over, wees sterk en moedig. Be strong and courageous. Dat is iets waar God met mij over in gesprek is de afgelopen maanden. En dat komt eigenlijk, het is begonnen met, ik heb een app op mijn telefoon, Bible in One Year, van Nikki Gumbo, degene die Alpha Cursus heeft opgezet. Daar luister ik elke ochtend naar en dat neemt je in een jaar tijd door de hele Bijbel heen. Het is wel een beetje fastfood Bijbel lezen, want hij leest het voor, dus ik hoef alleen maar te luisteren en hij legt het uit, dus ik hoef er niet bij na te denken. Maar het helpt me wel om nieuwe verhaallijnen te ontdekken in de Bijbel. En nieuwe dingen vallen me op. En wat me vooral in de afgelopen maanden, half jaar misschien zelfs wel, elke keer aansprak, was de tekst Be strong and courageous. Be courageous. Het is in het Engels, sorry. Dus, vandaar de tekst. Maar wees sterk en moedig. En ik dacht altijd van, oké, dat is Jozua. Dat is, wordt gezegd in de context van Jozua die Jericho moet innemen en dan Israël. Maar wat ik me niet had beseft tot nu, is dat die tekst regelmatig weer terugkomt. En ook tegen andere mensen wordt gezegd, niet alleen tegen Jozua. En dat bracht me eigenlijk van een, wat is de verhaallijn, van Mozes tot aan Paulus. Dus dit wordt een lange preek, want we gaan van Mozes naar Paulus. Maar ik zal je de verkorte versie geven. Wat tot nu toe, wat ik eruit ja, in die tekst heb ontdekt, wat de context is, wanneer wordt het gezegd, aan wie, waarom, en wat het nu voor ons betekent. En eigenlijk begint het verhaal bij Mozes en bij Israël. Wanneer Israël is bevrijd uit Egypte, uit slavernij. En God die herhaalt het verbond wat hij heeft gesloten met Abraham. Toen hij zei van, u zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dat is de belofte van God. En nu is het zover dat Israël, die is na onderdrukking, zijn ze uit de slavernij gered. En ze staan aan de grens van Kanaan, het beloofde land. Het land wat God heeft beloofd, van hier zullen jullie wonen. Hier kunnen jullie je huis vestigen. En in opdracht van God stuurt Mozes dan 12 verspieders, 12 spionnen het land in. En hij geeft ze de volgende boodschap mee. Kijk hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Dit is eigenlijk het punt in de geschiedenis waar Israël voor het eerst mag proeven van wat is de belofte van God? Wat zijn de vruchten die hij ons belooft? En als de verspieders terugkomen, dan zeggen ze inderdaad, dit is het land van melk en honing, hier zijn goede vruchten, hier kunnen we wonen. Maar ze zeggen ook van, maar er zijn ook inwoners die zijn groter en sterker dan wij. En dat maakt het volk Israël bang. En ze stellen voor om misschien toch maar niet het beloofde land binnen te gaan, maar weer terug naar Egypte, weer terug naar de slavernij, waar ze weten waar ze aan toe zijn. En voor straf laat God dan Israël in de woestijn ronddwalen. Dus het duurt dan nog weer 40 jaar... voordat Israël, het volk Israël opnieuw aan de grens van Kanaan komt. En dan, Mozes is ondertussen vrij oud geworden, is 120 jaar oud. En in zijn laatste toespraak roept Mozes het volk Israël op om niet bang te zijn, zoals ze 40 jaar geleden waren. Maar zich de daden en de beloftes van God te blijven herinneren. En hij spoort Israël in zijn toespraak ook aan om zich te houden aan de geboden van God. Want hij sluit dan af met de volgende woorden voor Israël in Deuteronomium 31. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd, schrik niet voor hen terug, want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël, wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven. En u zult het hun in erfbezit laten nemen. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Vervolgens vraagt God aan Mozes en Jozua om de tabernakel binnen te gaan. Waar God zelf verschijnt in de tent, als je dat dan doorleest in Deuteronomium. En God zelf opnieuw deze belofte en opdracht aan Jozua herhaalt. Ook God zegt zelf direct tegen Jozua dan, wees sterk en moedig, want u zult de Israëlieten brengen in het land dat ik onder ede beloofd heb. En ik zal met u zijn. Het verhaal gaat verder. Mozes komt te overlijden. Jozua is een nieuwe leider van Israël. En God gebruikt leiderschap van Jozua om het volk Israël eindelijk het beloofde land binnen te leiden. Dus in het boek Jozua lezen eigenlijk opnieuw weer dezelfde bemoediging. En als God 3 keer iets zegt, dan is het wel tijd om op te letten. Dus Jozua 1 gaat het verhaal verder. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, en de dienaar van Mozes zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Vanaf de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. Want u zult het volk en het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. En dan zegt God een 3e keer, heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet. Wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Eigenlijk wat God hier zegt is niet zozeer, kom op Jozua, raap je moed bij elkaar. En ga de grens, ga de Jordaan over, neem dit land in bezit. Maar wat God tegen Jozua zegt is om zijn kracht en zijn moed in God te vinden. Door zichzelf te blijven herinneren aan 3 dingen. De beloftes die God heeft gegeven en zal vervullen. De leefregels van God. En de aanwezigheid van God. En als Jozua zich op deze 3 dingen blijft richten, zal hij de kracht en de moed en inzicht ontvangen die hij nodig heeft om zijn opdracht uit te voeren. Het verhaal gaat verder. Jozua trekt het land in. En in die hele geschiedenis kun je ook nog een aantal keren lezen dat ook Jozua diezelfde bemoediging, dezelfde oproep doet aan het volk Israël. Maar het verhaal gaat nog steeds verder. Want wanneer we even versneld de geschiedenis doorgaan en we komen bij koning David uit, komt eigenlijk dezelfde oproep weer terug. En dit is wanneer koning David aan zijn zoon Salomo, die is dan nog heel jong, de opdracht geeft om de tempel voor God te bouwen. En de tempel zal de plek zijn waar God zal wonen in het midden van het volk Israël. In 1 Kronieken 22 staat dan, dan zegt David tegen Salomo, nu dan mijn zoon, mogen de Heere met je zijn. En je zult voorspoedig zijn en het huis van de Heere je God bouwen, zoals hij over jou gesproken heeft. Alleen mogen de Heere je verstand en inzicht geven als hij je het bevel geeft over Israël, zodat je de wet van de Heere je God in acht neemt. Dan zul je voorspoedig zijn als je de verordeningen en bepalingen nauwlettend in acht neemt die de Heere aan Mozes voor Israël geboden heeft. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld. De opdracht van David aan Salomo die lijkt eigenlijk best wel veel op de opdracht van Mozes in Jozua. Als je die 2 teksten vergelijkt. Maar Jozua moest sterk en moedig zijn om de opdracht uit te voeren om het beloofde land in te nemen als thuis voor Israël. En Salomo om de opdracht te kunnen uitvoeren om een tempel te bouwen als huis voor God. Beide hebben een taak in de vervulling van het verbond tussen God en Abraham. Toen God zei, u zult mij tot een volk zijn en ik zal uw God zijn. Als je dan nog weer verder leest, ik heb veel gelezen de afgelopen maanden. Uiteraard de geschiedenis, het loopt niet helemaal zoals gepland. En Israël die luistert niet meer naar God. God staat aan toe dat de Babylonië het land in bezit neemt. Israël wordt afgevoerd in ballingschap. 70 jaar later mag een klein deel van Juda terugkeren naar Jeruzalem om weer de tempel op te bouwen. En ook daar in die context wordt hetzelfde weer gezegd aan de leiders van het volk. Als zij beginnen met de opbouw van de tempel, wees sterk, wees moedig, want God is met je. En ook als je leest in de psalmen, als je leest in Jesaja, Daniel, de profeten, ook daar komt het weer terug waar zij getuigen hoe zij hun moed, hun kracht in God hebben gevonden om hun opdrachten uit te voeren. Dus wat ik zo mooi vind aan deze verhalen is dat God niet zegt, kom op, zet je schouders eronder, niet zeuren, doe je best. Nee, hij zegt, wees sterk en moedig om bij mij te komen. Vind je moed en je kracht in mij. Hoe doe je dat? Herinner jezelf aan Gods beloftes. Herinner jezelf aan zijn leefregels, aan zijn aanwezigheid. Want God belooft dat hij voor ons strijdt. En daar is onze moed en hoop. We leven nu in een tijd na Jezus. Dus je kunt zeggen of denken van, oké, dat was misschien destijds voor Israël. Die moesten een land innemen, een tempel bouwen. Wij hoeven dat niet te doen. Dus waar geldt dat ook voor ons? Wees sterk en moedig. Is het nog relevant? Ik denk het wel. Want ook Jezus roept mensen op om sterk en moedig te zijn. Heb goede moed, zegt hij meerdere keren in het Nieuwe Testament. En het wordt vooral gezegd als mensen bij Jezus komen. Ik pik er even één voorbeeld uit. Bijvoorbeeld wanneer vrienden de verlamde man bij Jezus brengen en vragen om hulp. En wat Jezus dan zegt is het volgende in Matteüs 9. En Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Hij zegt niet, heb goede moed, sta op en wandel. Hij zegt, heb goede moed, want uw zonden zijn u vergeven. Pas later, als de schriftgeleerden Jezus een beetje uitdagen, zeggen van, ja, maar dat kan je toch niet zeggen, je zonden zijn vergeven. Als teken dat Jezus dat wel kan zeggen, dan pas zegt hij, sta op en wandel, en de man staat op en loopt weg. Dus je ziet dit meerdere keren in de verhalen in de evangelie terugkomen, waar mensen bij Jezus komen en er wordt gezegd, heb goede moed, want uw zonden zijn u vergeten. Heb goede moed, want je geloof heeft je behouden. Jezus zegt niet, heb goede moed, want ik los al je problemen op, die je dan gelijk voor je ziet misschien. Maar er is een ander perspectief, er is een eeuwigheidsperspectief, er is een nieuw leven. Sorry, ik sla heel veel stukken over. En Jezus herhaalt het nog een keer. Aan het eind van zijn leven hier op aarde, vlak voordat hij gevangen wordt genomen en gekruisigd, spreekt Jezus voor de laatste keer tot zijn discipelen in Johannes 16, vers 33. En hij waarschuwt de discipelen van, let op, jullie worden uit elkaar gedreven. Jullie zullen mij verloochenen, jullie zullen mij verlaten. Maar toch, heb moed. Want hij zegt dan, deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat al deze verhalen mij vertellen is dat hoe de omstandigheden er ook uitzien en hoe de realiteit ook is, als het helemaal tegenovergesteld lijkt te zijn aan de belofte van God of Gods koninkrijk of de dingen die hij jou beloofd heeft, dan nog is zijn uitnodiging, kom bij mij, haal je moed, je kracht, je hoop, haal die bij mij. Zijn woord is waar en hij zal zijn belofte invullen. Ook Paulus, de apostel Paulus, kan hierover meepraten. Ook hij heeft dezelfde bemoediging ontvangen. En ik ga niet het hele verhaal van de apostel Paulus vertellen, maar je kunt het in Handelingen lezen. Kijk, we gaan heel snel door de Bijbel, want we zijn al in Handelingen. En op dit moment, Handelingen 23, is Paulus gevangen genomen in Jeruzalem. En de Joodse leiders proberen hem te beschuldigen, ook al zijn ze het onderling niet eens wat nou eigenlijk de aanklacht is tegen Paulus. Dus de Romeinen die grijpen in om rust te brengen. En ze brengen Paulus naar de kazerne, en omdat hij daar, dat is eigenlijk de enige veilige plek op dat moment voor Paulus. En dan komt er een engel bij Paulus midden in de nacht. En dan staat er in vers 11, en de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. En dit is belangrijk voor Paulus om te horen, want hierna dan er wordt een moordcomplot door een aantal mensen proberen hem te vermoorden. De Romeinen horen dat, voeren hem weg onder escorte, brengen hem via een omweg naar Rome. Hij leidt schipbreuk. Nou, er gebeurt van alles als je dat hele verhaal verder leest. Maar deze oproep, heb goede moed, ik ben bij je. En ik heb het plan en alles ligt in mijn hand, zoals God dat zegt. Dat helpt hem om hoop te houden, om vol te houden. En in al zijn brieven later die hij schrijft aan kerken, of je nou de brief aan Korinthe leest of Filippenzen of een brief aan Timotheus, daar herhaalt Paulus ook van mijn kracht, mijn hoop is in God. De brief 1 Korinthe aan de Korintiërs, ook daar roept Paulus dan weer de kerk op met dezelfde bemoediging. Op dat moment heerst er in Korinthië verdeeldheid in de gemeente. Mensen die hebben verschillende meningen. En Paulus roept hen eigenlijk op om eigen belang opzij te zetten. Zich te richten op het versterken van het geloof van elkaar, het goede nieuws te vertellen van het evangelie. En aan het eind van de brief zegt Paulus dan tegen de Korintiërs, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, sorry, en wees sterk. Weer dezelfde oproep. En goed, ik ben niet zo goed in het Grieks, maar blijkbaar wees manmoedig in het Grieks, andrizomai, voor wie het wil weten, wordt gebruikt om mensen te bemoedigen, met name soldaten, om dapper en krachtig te zijn in gehoorzaamheid aan God en met vertrouwen op zijn macht. Gelijk aan de bemoediging aan Jozua en Salomo. Dus de oproep, wees sterk en moedig, geldt nog steeds, ook voor ons. Maar het staat wel in de context om onze moed en kracht in God te blijven zoeken. Niet in onszelf, niet in onze eigen kracht of onze eigen wijsheid. Maar door onszelf te blijven herinneren aan Gods wet, aan zijn aanwezigheid, zijn beloftes, zijn opdracht aan ons. Mocht je het even vergeten zijn, wat is Gods wet? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wat is Gods belofte? Wij zijn zijn kinderen in Jezus Christus. En we mogen de Heilige Geest vragen om ons te helpen in het leven. Wat is Gods opdracht? Denk aan Jesaja 61. Zorg voor de armen en de zwakkeren. Zet de gevangenen vrij. Denk aan Matteüs 29, vers 18 tot 20. Wanneer Jezus, vlak voordat hij is opgestaan, vlak voor de hemelvaart, zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Toen ik begon te lezen, toen een aantal van deze verhalen begonnen op te vallen en ik het gevoel kreeg dat God hier doorheen tot mij sprak, was het vooral voor mijn situatie dat ik dacht van, ik heb ook een nieuwe baan, maar dat ging allemaal nog niet zo soepel. Dus dat ik dacht van, heb ik God wel goed gehoord over dat ik deze baan mag aannemen? In mijn familieomstandigheden lijken heel veel dingen helemaal niet goed te gaan. Dus dan begin je bij jezelf te vragen, wat moet ik nu? Wat kan ik? Ik kan niks. Je voelt je machteloos. Heb ik God wel goed gehoord? Waar is God in dit alles? Dus voor mij persoonlijk was het wees sterk en moedig. Een herinnering om vooral dicht bij God te blijven. En mijn hoop en mijn moed bij hem te vinden. En me niet uit het veld te laten slaan door de dingen die om mij heen gebeuren. Dus ik dacht dat dat het einde van het verhaal was. Maar ik denk nu dat het ook een oproep is aan ons allemaal. Juist in deze tijd, juist ook de laatste paar weken. Waar er zoveel polarisatie plaatsvindt, verdeeldheid, angst, frustratie, boosheid over wat er gewoon gebeurt in onze samenleving. Over lockdowns, over mondkapjes, over vaccinaties. Ik hoef je het niet uit te leggen, want iedereen zit middenin die discussie. Wat moeten we daarmee? Ik denk, er is gewoon een virus wat zich niks aantrekt van onze meningen, onze goede ideeën, onze zorgen, onze boosheid, onze angsten. En we leven in een tijd nu, en ik denk persoonlijk dat het nog wel een tijdje zo zal blijven, waar veel dingen onzeker zijn, waar veel onrust is, waar de wereld niet meer is zoals we die kenden. Maar dan denk ik ook aan wat Paulus zegt in Efeze 6. Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen hemelse machten. Want wat we om ons heen zien gebeuren is angst, is boosheid, is haat, misschien zelfs bijna woede. Mensen, hele groepen mensen worden weggezet als dit of dat, wat helemaal niet klopt. En dat zijn allemaal processen, allemaal gevoelens, emoties die niet van God komen. Dus onze strijd is niet tegen mensen, onze strijd is niet tegen overheid, onze strijd is niet tegen een collega of een vriend, vriendin die een andere mening heeft. Maar onze strijd is tegen hemelse machten. Ik denk dat er zeker ook een geestelijke strijd gaande is, waar de vijand juist verdeeldheid, boosheid, angst wil stimuleren. Dus wat doen wij? Hoe gaan we hiermee om? Ik merk zelf, Jezus zegt zelf ook in Matthäus 24, ik weet niet of dit de eindtijd is, daar durf ik geen uitspraak over te doen, want niemand weet dat. Mocht het wel zo zijn, dan zegt Jezus heel duidelijk van, er zullen vele valse profeten opstaan. Dus wat ik bij mezelf merk is dat ik steeds meer denk van, ik vertrouw alleen maar op de Bijbel. Ik vertrouw niet wat iemand zegt of roept op sociale media of internet, want ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet niet wat de bron is. En het kaft is versleten, maar de woorden niet. En dat is de oproep. Wees sterk en moedig. Lees de Bijbel. Herinner jezelf aan Gods beloftes. Herinner jezelf aan de leefregels van God, zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. Herinner jezelf eraan dat God voor je is, niet tegen je. Dat God bij je is, dat God met je meegaat. Dus in alles zoek verbinding met elkaar. Jaag de liefde na. Blijf in gesprek. Iedereen heeft, de mensen die ik spreek, heeft een goede reden om wel of niet een vaccinatie te nemen. Daar heb ik ook niet per se een hard oordeel over, maar blijf in gesprek, begrijp elkaar, blijf elkaar zoeken, blijf verbinden, geef ruimte aan elkaar. Wees bereid om je eigen mening opzij te zetten, om de ander lief te kunnen hebben. Maar bovenal, wees sterk en moedig en zoek je moed en je kracht bij Jezus en niet bij een politieke leider of iemand die zegt het wel te weten. Maar alleen Jezus geeft ons hoop. Alleen Jezus heeft de waarheid. Amen.